Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan dominee J. Marcus uit Hello. Gerard Putters is de organist. Er zijn vandaag twee collecten voor de kerk, voor rente en aflossing. De deelcollecte is voor Diaconaal Aandachtscentrum en de bloemengoed gaat naar zuster L. de Zwaan Schoenmaker, Vredonklaan 160. Dan worden zijn zusters de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek, gezang 457. De verzen 1, 3 en 4. Gezang 457, de verzen 1, 3 en 4, zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet, psalm 147. De verzen 1 en 4 in de nieuwe berijming. Psalm 147, de verzen 1 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet. Psalm 62. De verzen 1, 4 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 62, de verzen 1, 4 en 5. In de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed het kinderlied. Wij zullen opstaan en met hem meegaan. Het kinderlied. Na de eerste schriftlezing zingen we uit het liedboek gezang 409... De verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek gezang 409, de verzen 1, 2 en 3 zingen we na de eerste schriftlezing. Na de tweede schriftlezing zingen we psalm 62. De verzen 1, psalm 62, de verzen 6 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 62, de verzen 6 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na de tweede schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 7. schriftberijmingen 7 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot Psalm 149. De verzen 1 en 5. Psalm 149, de verzen 1 en 5 zingen we tot slot. Dan de schriftlezingen uit het Oude Testament, uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 49. De verzen 13 tot en met 18. Uit het Nieuwe Testament, Matteüs. Matteüs hoofdstuk 6. De verzen 24 tot en met 34. Ik herhaal de schriftlezingen. Jesaja hoofdstuk 49, de verzen 13 tot en met 18. En Matteüs hoofdstuk 6, de verzen 24 tot en met 34. Dan de tekst is uit het laatst genoemde gedeelte, Matteüs hoofdstuk 6, vers 24. Matteüs hoofdstuk 6, vers 24 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en tot vanmiddag om 3:15. Ik herhaal, om 3:15 vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, gasten, jongelui. Al hartelijk welkom in deze dienst, waarin ons vanmorgen dominee Marcus uit Helouw zal voorgaan. En in de middagdienst zal student Ruis de dienst leiden. Dit een afwijking van hetgeen in het mededelingenblad staat. Maar we beginnen ook om 3:00 en student Ruis zal dezelfde liturgie aanhouden die op uw mededelingenblad vermeld staat. Volgende week zondag zal de morgendienst dominee Breeman uit Zwijndrecht ons voorgaan en die begint om 9:30. En in de avonddienst dominee Kwant uit Huizen en die begint om 7:00. Afgelopen dinsdag werden Kees en Elke Stam Bas verblijd met de geboorte van een dochter, Bastianne Willemijn. En ze noemen haar Willemijn. En afgelopen woensdag werden Wouter en Annemarie van der Brink van Rijsbergen verblijd met de geboorte van een dochter, Kiki Mia. Ze noemen haar Kiki. En de stemmingsvergadering met betrekking tot de ambtsdagersverkiezing zal plaatsvinden volgende week zondag op 6 maart na de morgendienst. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst. Wij gaan zingen gezang 457, wat er in de liturgie staat.
Goedemorgen. Laten we verder gaan met het zingen straks van Psalm 147, maar eerst stil worden en uitspreken dat onze hoop en verwachting van de Heer is. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk dat zijn hand begint. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Als de Heere God Israël uit Egypte bevrijdt, uit het diensthuis, zoals we dat horen, uit de slavernij, dan geeft hij Israël een gebruiksaanwijzing mee in de 10 geboden. Een gebruiksaanwijzing waarmee ze kunnen leren hoe ze Gods volk kunnen zijn, kunnen worden, kunnen blijven. We willen naar diezelfde woorden luisteren en aansluitend 3 coupletten zingen van Psalm 62, waarin ieder persoonlijk, die zingt althans of meedenkt, zich keert tot de Heer. Psalm 62, vers 1, 4 en 5. We luisteren naar Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een jaloers God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
willen met elkaar gaan bidden. Almachtige Vader, trouwe God in onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we zo mogen beginnen met uit te zingen, uit te spreken, dat u in uw grootheid, in uw heiligheid toch onze schuilplaats bent. Dat mijn naam rust in uw bescherming. Wie we ook zijn, hoe we ook zijn, mijn naam rust in uw bescherming. Dank wel dat van daaruit we mogen staan in het geloof, mogen leven naar uw geboden, mogen zoeken naar uw wil, mogen ontdekken wat u van ons vraagt. Vanuit die veiligheid die er bij u is, wilt u ons dat ook geven te ervaren en te beleven in ons leven. En wilt u zo uw zegen en uw zorg aan ons zichtbaar maken. Dank wel dat we vanmorgen ook mogen vragen om uw geest hier in het midden van de gemeente, of hij door zijn werk en door zijn bijstand zorgt dat we kunnen horen, kunnen verstaan wat u wilt dat we horen en verstaan. Wilt u door hem in ons midden werken en wilt u geven dat we door zijn werk mogen zien wat u wilt zeggen in uw woord tot ieder van ons persoonlijk hier in de kerk, in de kinderdiensten, maar ook thuis waar meegeluisterd wordt naar deze dienst. Geef dat ieder van ons mag horen wat u hem of haar wilt doen horen. We danken u dat we daarom ook mogen vragen of u ons reinigen wilt en heiligen wilt in het bloed van de Heer Jezus, zodat we niet belemmerd worden door de zonde, niet belemmerd worden door ongerechtigheid om u te ontmoeten. Wilt u ons reinigen en wilt u ons in hem voor u stellen in deze dienst. Dank wel dat we dat in zijn naam, in de naam van de Heer Jezus ook mogen vragen. Amen. We gaan met elkaar een kinderlied zingen. Als ik het goed gezien heb, staat het op het achterste blaadje van het mededelingenblad. En ik kijk wel wat er gebeurt.
Thank you.
We willen vanmorgen, althans op dit moment, twee schriftgedeelten gaan lezen. En het eerste schriftgedeelte is uit Jesaja 49, het tweede uit Matthäus 6. En na de eerste schriftlezing, Jesaja 49, zingen we een berijming daarvan. Gewoon omdat het hele mooie woorden zijn die we lezen. Een schriftberijming in gezang 409, het eerste, tweede en derde couplet. We lezen Jesaja 49, vers 13 tot en met 18. Jubelt, gij hemelen, en juich, gij aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen, want de Heere heeft zijn volk getroost en zich over zijn ellendigen ontfermd. Maar Zion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden ze die vergeten, toch vergeet ik u niet. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Uw muren zijn bestendig voor mij. Uw zonen snellen toe, uw vernielers en uw verwoesters trekken van u weg. Hef uw ogen op naar rondom en zie hen allen. Zij vergaderen, zij komen tot u. Zo waar ik leef, luidt het woord des Heren. Gij zult hen allen aandoen als een sieraad en hen ombinden zoals een bruid. We lezen verder in Matthäus 6, vers 24 tot en met 34 en zingen dan van Psalm 62 nog het zesde en zevende couplet. Matthäus 6, dat is een gedeelte uit de bergrede en daar spreekt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En vers 24, daar beginnen wij te lezen en te luisteren. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Daarom, zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels. Ze zaaien niet, en maaien niet, en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verder te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid was niet bekleed als een van deze. Indien u God het gras des velds dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Als tekst voor de preek hebben we gekozen voor Matteüs 6, vers 24. En het accent ligt op het eerste stukje, op niemand kan twee heren dienen. De rest van de tekst klinkt ook mee, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Als we daar met elkaar over nagedacht hebben, zingen we een lied wat spreekt over de toekomst die de Heere eigenlijk voor zich ziet. In Jesaja 25 spreekt hij daarover en het is berijmd in schriftberijming 7. De Heer zal op zijn berg een feest bereiden, een maaltijd hem ter eer die koning is. Hij roept de volken tot zijn rijke dis. Hij brengt hen samen die zijn naam belijden. Daar zal de sluier weggenomen zijn, dan zullen we kennen zoals we gekend zijn. En de dood zal overwonnen zijn. We zingen dat straks. Maar eerst gaan we met elkaar nadenken over wat we gelezen hebben. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nee, ik heb het echt nodig, dus het is wel erg fijn als je de goede preek bij je hebt. Goed, maar het is geen nieuwe, want ik kijk vaak voordat ik, van de week heb ik wat tijd, hè. Ik werk voor de helft in het onderwijs, dus dan heb je wat vrije dagen. En dan kijk ik op het preekrooster van de ecumenische preekrooster of zoiets. En dat is niet per se dat ik dat wil volgen. Maar ja, soms word je ergens bij bepaald of ergens op gericht. Wat je uit jezelf misschien niet zou vinden of zou zoeken. Dus ik kijk ernaar om te zien of er iets is, een tekstgedeelte wat uitnodigt om er een preek van te maken. Vandaag staat staat boven achter van Epifanie. Ik heb me ooit laten vertellen dat Epifanie heeft te maken met de verschijning van God, hè? Achtste daarvan. De achtste zondag na kerst, zo'n beetje, als je het even wat ruim neemt. En er staan dan als teksten Jesaja 49, we hebben dat gelezen. Psalm 62 staat een cursief om te zingen, we hebben dat gezongen. En ik denk dat dat ook wel heel passend was. 1 Korinthe 4, dat hebben we niet gelezen, gaan we ook niet lezen. Matteüs 6, het gedeelte wat we gelezen hebben, een gezang 488, zingen we ook niet. Ik zag dat en ik denk van ja, eigenlijk heb ik, een klein halfjaartje terug, of 4 maanden geleden, heb ik hier ook een preek over gemaakt, Matteüs 6. En dat heeft een beetje te maken met dat, zo'n rooster wordt erin gezet voor 3 jaar. En ze zijn met advent, afgelopen advent zijn ze weer begonnen met een nieuwe cyclus. Dus zo komt het dat Matteüs 6 eigenlijk heel snel er weer opstaat. En ja, ik had die preek liggen. En Matteüs 6 gaat over zorgen maken, onder andere. En ik denk dat ergens is dat wel toepasselijk in onze tijd. He, want wat is nou allemaal aan de hand? En wat gebeurt er allemaal? Waar zijn we heen onderweg op dit moment? Met al die onrust en onzekerheid die er om ons heen in de wereld is. De laatste week dat we school hadden, liet een paar Turkse kinderen een stukje zien van de Turkse tv. Van de Turkse tv. En ze vertelde, daar versta ik natuurlijk geen klap van, maar ze vertelde dat in dat stuk een lijn getrokken werd. Ik zag die beelden natuurlijk wel. Een lijn werd getrokken van de gebeurtenissen in Egypte naar uitspraken in de islam die te maken hebben met het einde der tijden. En verschillende kinderen hadden het zelfs over de dingen die zouden gaan gebeuren als Jezus terugkomt. De profeet Jezus, zoals zij zeggen. Niet Gods zoon. Onze Heer Jezus. Hun Jezus gaat wel op hem terug, maar het is niet de Jezus die wij kennen uit Gods openbaring. Je zou kunnen zeggen, hun beeld van Jezus is aangepast aan hun godsidee. Maar goed, het einde der tijden en de wederkomst. Dat leeft in ieder geval in een deel van Turkije, misschien nog wel in een groter gedeelte van het islamitische deel van de wereld. Misschien ook wel bij ons. Zitten we in het einde der tijden? Matthäus 6 gaat er niet over. Dus ik ga het er ook niet helemaal over hebben. Maar als het nou lukt om dit goed neer te zetten, wat we gelezen hebben, Matthäus 6. Dan kunt u denk ik voor uzelf wel lijnen trekken naar de wederkomst. Matthäus 6 vers 24 zegt, niemand kan twee heren dienen. En nou ja, ik zag bij de uitnodiging dat ik een thema moest inleveren of mocht inleveren. En ik dacht van, wat voor thema past er nou bij? Als je een thema zoekt van wat precies zegt wat hier bedoeld wordt. Niemand kan twee heren dienen. En toen kwam ik bij, waar je bed staat, ben je thuis. Waar je, zou je ook kunnen zeggen, waar je je rust vindt, daar woon je. Daar is je woonplek. En ook hierbij kan ik me voorstellen dat het verband niet direct duidelijk is. Maar misschien zometeen wel, als we door die preek heen zijn. Als ik het verband van Matthäus 6, wat de Heer Jezus hier zegt, hè, van niemand kan twee heren dienen. Als ik dat probeer een beetje duidelijk te maken, dan moet ik eigenlijk beginnen in het Oude Testament. En eigenlijk bij het gedeelte dat direct na de wet komt. We hebben net de wet gelezen, Exodus 20. En dan is het laatste van, gij zult niet begeren, uw naast een huis, uw naast een vrouw, et cetera. En dan gaat vers 18 verder en het hele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef het van verre staan. En ze zeiden tegen Mozes, spreek gij met ons, dan zullen wij horen. Maar God spreekt niet met ons, opdat wij niet sterven. Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat er vrees voor hem over u komen, zodat gij niet zondigt. Het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. Toen zeide de Heere tot Mozes, zo zult gij zeggen tot de Israëlieten, gij hebt gezien dat ik van de hemel met u gesproken heb. Gij zult naast mij geen goden maken. Nog van zilver, nog van goud zult gij ze u maken. Een altaar van aarde zult gij voor mij maken. En daarop offer u brandoffers en uw vredeoffers, uw kleinvee en uw runderen. Op elke plaats waar ik mijn naam doe gedenken, zal ik tot u komen en u zegenen. Indien gij echter een altaar van stenen voor mij maakt, dan moogt gij die niet bouwen van gehouwen steen. Wanneer gij dat met uw houwil bewerkt, ontwijdt gij het. Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat daarop uw schaamte niet zichtbaar worden. En meteen daarna, dit zijn de verordeningen die gij hun zult voorhouden, wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij 6 jaar dienen, maar in het 7e jaar zal hij om niet als een vrij man weggaan. Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan. Indien hij gehuwd was, dan zal zijn vrouw met hem meegaan. Indien zijn Heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van haar Heer. En hij zal alleen weggaan. Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn Heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, dan zal zijn Heer hem bij de goden brengen. Hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn Heer zal zijn oor met een priem doorboren, en hij zal hem voor altijd dienen. Klinkt een beetje gek, hè? Goden hier, waarschijnlijk moet je ook lezen heiligdom. Maar in ieder geval, als een slaaf niet bij zijn Heer weg wil, dan moet zijn Heer hem meenemen naar het heiligdom en daar bij de deur of de deurpost zijn oor met een priem doorboren. En dan is hij voor altijd slaaf van deze Heer. Dat was een stukje uit Exodus 21. Direct achter de 10 geboden en de voorschrift over het altaar en het heiligdom. Direct daarachter voorschriften over de Hebreeuwse slaaf. Je kan daar niet alles uit afleiden, maar wel dat slavernij een belangrijke zaak is in Israël. En waarschijnlijk ook wel redelijk vaak voorkomt. Het is niet zomaar een randverschijnsel. Nou, bij die Joodse slavernij moet je niet denken aan de beelden die je kent uit het recente verleden, uit Suriname bijvoorbeeld, of Amerika, waar slaven gebruikt en verhandeld werden alsof het vee was. En je moet denk ik ook niet denken aan de slaven uit de geschiedenis, zoals in Rome, hè. Die werden vaak als oorlogsbuit meegenomen of als krijgsgevangenen en dus onvrijwillig verkocht in de slavernij. Daar moet je niet direct aan denken. In Israël, een Hebreeuwse slaaf hoeft niet per se iemand te zijn die onderdrukt is of uitgebuit of zielig. Nee, de meesten werden slaven als ze hun schulden niet konden betalen. Gelukkig is dat tegenwoordig niet meer zo, want wat moet je met al die slaven? Maar, nee, dat is een grapje, maar er zijn heel wat schulden tegenwoordig. Maar als je je schulden niet kon betalen in Israël, dus als je je eigen leven niet op orde kon houden, dan kon je jezelf verkopen. En met dat bedrag kon je die schulden dan betalen. Wat dat betreft zou je die slavendienst van Exodus 21... zou je misschien wel wat kunnen vergelijken met het dienen dat, nou ja, waarschijnlijk de ouderen nog wel kennen uit hun jeugd. En ik zag vorige week, denk ik, of zo, een stukje over boerenknechten in Groningen. Nou, daar werd je ook niet vrolijk van. Als je 13 was, ging je uitwerken bij de boer en je sliep bij de koeien in een bedstee en je werkte zolang het licht was. 13. Daarmee kun je het een beetje vergelijken. Dus niet echt een pretje, maar want er moest hard gewerkt worden. Maar je stond dag en nacht in dienst van je Heer en Meester en je woonde daar. Je leefde binnen dat gezin. In die documentaire was dat niet altijd prettig. Ik hoop dat dat in Israël iets beter was. Je deelde in het gezinsleven. Je leefde in het huis van je meester. Je maakte deel uit van dat huis. En dat was niet oneindig. De Joodse slavernij, een Joodse man die zichzelf verkocht had als slaaf, die diende maximaal 6 jaar... om die schulden af te lossen. En daarna was hij vrij om weg te gaan. Dan was hij vrij om zijn eigen leven weer op te pakken. Als je dat tenminste wilde. Want je kon er ook voor kiezen om slaaf te blijven. Omdat bijvoorbeeld het leven bij je Heer beter was dan het leven dat je zelf kon leiden. En om dan duidelijk te maken dat je vrijwillig die keuze maakte voor je Heer, ging je met je Heer naar dat heiligdom en je liet hem je oor doorboren in het openbaar. Zodat voor iedereen duidelijk was dat jij ervoor koos slaaf te blijven bij deze Heer. Zo'n keuze maak je natuurlijk alleen als je ervan overtuigd bent dat je meer toekomst en meer leven hebt bij je Heer dan wanneer je voor jezelf verder gaat. Een goede reden daarvoor kon zijn, zegt Exodus 21, als je een gezin hebt gekregen bij je meester. dan kon je alleen maar bij je gezin blijven door te kiezen voor blijvend slaaf zijn. Door deze keuze, door te kiezen voor de blijvende slaaf zijn, werd je leven, je toekomst, niet meer iets wat je zelf moest uitvinden of inrichten, maar je leven en toekomst werd bepaald door je Heer en Meester. Ik denk, het staat er niet bij, maar ik denk het wel, ik denk dat je er ook voor kon kiezen zonder dat er een gezin in het spel was. Gewoon omdat je een betere toekomst zag bij deze Meester dan wanneer je voor jezelf leefde. Het gaat dus om een stukje positief. Je ziet toekomst. Je ziet geborgenheid, je ziet veiligheid. Beter gewaarborgd wanneer je onder zeggenschap van deze Meester blijft dan wanneer je weer voor jezelf gaat zorgen. Als je dit nou meeneemt naar die tekst van de Heer Jezus, dan krijgt dat woord een hele andere klank, een hele eigen klank. Eigenlijk staat hier in het Grieks: niemand kan slaaf zijn van twee heren. Je kunt geen slaaf zijn van twee heren. Dat kan niet. Dat is praktisch niet haalbaar. Je kan niet leven in het ene huis en tegelijk leven in het andere huis. Je moet wel kiezen, het een of het ander. En die keuze klinkt door in het vervolg van de tekst. En dat vertaal ik ook wel een beetje naar wat we net allemaal gelezen en gehoord en gezegd hebben. Niemand kan thuis zijn, niemand kan zijn geborgenheid en veiligheid zoeken in twee huisgezinnen. Want hij zal de ene voorbij gaan en de ander kiezen, of met de ene meeleven en de ander laten voor wat het is. Je kunt je vertrouwen niet stellen op God en op je bezit. Wat de Heer Jezus daarna zegt over zorgen en bezorgd zijn, klinkt vanuit deze achtergrond dan ook heel vanzelfsprekend. Als God je Heer is, dan is Hij ook degene die garant staat voor je toekomst. Hij maakt de plannen. Hij heeft het overzicht. Moet je wel in de gaten houden dat het niet gaat om zorgen en bezorgd zijn op zich. Dat is niet het punt waar het om draait. Het punt waar het om draait is dat als je je vertrouwen op God stelt, als Hij voor je zorgt, laat die kant van je leven dan aan Hem over. Laat je hart en je denken niet in beslag genomen worden door aardse zaken en aardse zorgen. Wees bezig met de dingen van de Here. Zoek Hem en laat je hart en je denken gericht zijn op Hem. Richt je, zoals die tekst zegt, richt je op zijn koninkrijk. Toen ik deze preek gemaakt had, ik weet niet meer precies wanneer, hè, oktober of november vorig jaar, toen stapte ik denk dinsdags in de auto, om ergens tussen 10 en 12. En ja, meestal doe ik de radio niet uit, dus als ik start, gaat de radio aan. En op het moment dat ik gestart had, dan moet hij even wachten, hè, want daar heb ik wat stroom nodig. Direct dat ik de radio hoorde, hoorde ik iemand zeggen: in Nederland, in onze kerken, is geen plaats voor God. Niet voor wie Hij is, niet voor wie Hij wil zijn. Op dat moment kon ik niet doorluisteren, dus ik hoorde niet wie die man was. Maar ik denk dat hij een broeder is, ergens uit een land waar het veel moeilijker is als christen te leven. En hij werd, dat kon toen nog, want Evert en Ham werkte daar nog, Hij werd door Evert en Ham geïnterviewd op Groot Nieuws Radio, 1008 AM, probeer maar eens. Achteraf denk ik ook wel dat ik weet wie het was, maar daar gaat het niet om. Maar ik hoorde hem dat zeggen en ik vroeg me af of wat we in Matthäus 6 lezen, wat we net gezegd hebben over dat, ja, waar ben je nou mee bezig, waar maak je je nou druk over? Ik vroeg me af of dit ermee te maken kon hebben. He, dat God daarom geen plek heeft in onze kerken en in onze levens. Wij zijn zo bezig met ons in te dekken tegen allerlei risico's. Wij zijn zo bezig onze geborgenheid en veiligheid te zoeken in bezit en geld. Er is helemaal geen plaats voor God om ons geborgenheid en bescherming te bieden. Hij krijgt de kans niet. Als we die slaaf nog een keer naar voren halen. Je kan geen slaaf zijn van twee heren. Om de doodsimpele reden dat je niet tegelijk in het ene en tegelijk in het andere huis kunt slapen. Je kan niet tegelijk wegvluchten in de beschutting van het ene huis en de beschutting van het andere huis. He, waar je bed staat, ben je thuis. Waar jij je rust vindt voor de toekomst, daar woon je. Dus als je je toekomstige zekerheid zoekt in je financiële voorzieningen, dan sluit dat uit dat je voor de toekomst vertrouwt op de Heere. En laten we maar eens een beetje eerlijk zijn. Als je voor de toekomst niet vertrouwt op de Heere, dan doe je het ook niet nu. En niet hier. En natuurlijk, als het gaat om ziekte en andere ellende die onze macht te boven gaat, dan weten we de Heer wel te vinden. Maar waar we onze eigen boontjes kunnen doppen, of denken te kunnen doppen, daar doen we het zelf. Pensioenfonds, lijfrente, spaarrekening. En ook geestelijk. Ook geestelijk. Het kan best wel waar zijn dat Jezus bloed een volkomen verzoening is van al onze zonden. Maar toch, de dingen die ik doe en laat, vooral vanuit mijn geloof, mijn christelijke levenswandel is toch een soort extra garantie voor mijn verzoend zijn en mijn eeuwigheid. Terwijl geloof wonen in Gods huis is. Geloof is wonen in Gods huis onder zijn verantwoordelijkheid. Leven uit zijn hand. In Christus bent u en ben ik aangenomen tot kind van God. Aangenomen tot kind. Waarom? Om als kind te leven. Om te leven vanuit dat kind zijn. Dus als je die teksten nog even bijpakt. En dan weet ik wel hoor, ergens anders staat van dat we geen dienstknechten zijn, maar kinderen. Maar die botsing zit hier niet in. Als je die teksten bijpakt, slaaf zijn, en natuurlijk helemaal als je vrijwillig slaaf bent, betekent dat je je toekomst en jezelf toevertrouwt aan je meester. Hij zorgt voor mijn onderdak, voor mijn voeding, voor mijn kleding. Daar hoef ik me niet druk om te maken. Ik moet me ergens anders drukker maken als slaaf. Heel simpel. Ik moet doen wat hij van mij vraagt. Ik moet zijn opdrachten uitvoeren. En hij zorgt voor het onderdak. En hij zorgt voor de kleding. En hij zorgt voor de voeding. Ik moet erop gericht zijn dat ik doe wat hij van mij vraagt. Dus wil ik weten wat hij van mij vraagt. En wil ik ook mijn best doen om dat te doen. Dat is, als je het kort zegt, de betekenis van dit stukje uit de bergreden. God zorgt voor mij, voor u. En ik, jij, doet je best om te doen wat hij van je vraagt. Daar ligt de focus. Ik zoek Gods leiding. Ik zoek Gods koningschap voor mijn leven. In het... Dit is een preek nog van een paar maanden terug. Toen speelde dat misschien iets meer. Nu zou je misschien die toestand in de wereld er meer bij pakken. Maar dat kun je inwisselen. In het concrete geval van lijfrente, spaarrekeningen en pensioenvoorzieningen... betekent dat zoeken van Gods leiding... dat we bij God te raden gaan. En misschien dat je Psalm 139 daar maar eens bij pakt. Van Heere... wilt u mij doorgronden? En wilt u me laten zien of er dingen zijn in mijn leven, met name op dit gebied, die me aan u voorbij voeren? Zijn er dingen in mijn financiële plaatje die me aan u voorbij voeren? Zijn er dingen in mijn toekomstvisie en mijn toekomstplannen... zijn er dingen in die mij aan u voorbij voeren? Stel ik misschien onbewust toch meer vertrouwen op wat ik geregeld heb dan op u? En van daaruit ga je verder. Wat laat de Heere zien als het gaat om de plek waar jij je veiligheid en zekerheid zoekt? Ben jij, om dat woord nog een keer te gebruiken, bent u... een slaaf van de Heere, dus thuis bij hem, of zoek je toch je veiligheid en je geborgenheid in je eigen bezit en vermogen? En als dat zo is, hè, want waarom niet? We zijn gewone mensen. Als dat zo is, hoe zit het dan geestelijk? Is je geloof te omschrijven als wonen in Gods huis? Ben je thuis in bij God? Staat je bed bij hem? Of doe je het geloof er een beetje bij? En woon je eigenlijk op jezelf? Dat is de vraag die naar ons toe komt. Wie is God voor jou en voor u? Kan God zijn wie hij is? De ik ben die ik ben. Of kan die alleen maar de rol spelen die u hem toedeelt? Dat is eigenlijk de vraag. Wie is God voor jou? Kan God zichzelf zijn? Dus de God van je leven... Vind je je rust, je thuis bij hem? Of heeft hij een bijrol? En vind je je rust en thuis in je eigen mogelijkheden, je eigen plannen, je bezit, je vermogen? Waar staat je bed? Amen.
willen met elkaar gaan bidden. Almachtige God en Vader, dank wel dat we dat net mochten zingen, dat u het plan heeft om een geweldig feestmaal toe te bereiden voor allen die bij u wonen en komen. Dank wel dat we in het uitzien ernaar al mogen weten dat u ervoor zult zorgen dat ons onderweg daarheen niet zal ontbreken aan eten, aan kleding of wat dan ook. U zult zorgen dat alles wat we nodig hebben er is. En daarnaast zult u ons veiligheid en bescherming geven. U zult een plek voor ons zijn waar we terecht kunnen met onze moeite met de dood zoals die er is in allerlei opzichten. Die zal straks verbroken zijn en verdwenen zijn. Maar de moeite die er nu mee is, die geeft, kunnen we bij u kwijt, kunnen we bij u uiten en we kunnen bij u tot rust komen. Omdat we weten dat ook die vijand die tevoorschijn komt in allerlei ellende en moeite en zorg en strijd, dat ook die vijand overwonnen zal zijn, straks wanneer we bij u zijn. Heer, we hebben met elkaar nagedacht over een gedeelte uit uw woord. Misschien hadden we iets meer moeten zeggen over wie u wilt zijn in ons leven. Heer, u wilt de levende God zijn. In het leven, in het midden van de gemeente. Wilt u geven dat we daarnaar zoeken, dat we zoeken wie u bent en wie u wilt zijn in alle dingen die we doen, in alle dingen die we zoeken met elkaar. Dank u wel dat u de levende God bent, dat u betrokken bent bij alle dingen die gebeuren in de wereld, in ons persoonlijke leven. Meneer, we hebben het een paar keer gezegd, het benauwt ons wat er allemaal gaande is. En het kan te maken hebben met de wederkomst. Wilt u geven dat we zo thuis mogen zijn bij u, dat we ook het volste vertrouwen kunnen hebben dat ongeacht hoe het allemaal verder gaat, dat we veilig zullen zijn omdat we bij u wonen. Ik wil u bidden voor die volken die op dit moment met zoveel onzekerheid, onveiligheid en onduidelijkheid te maken hebben. Wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u de macht van de Satan verbreken? In welke vorm dan ook? En wilt u ook daar laten zien wie u bent? En wilt u laten zien dat uw Zoon, de Heer Jezus, veel meer is dan een profeet? Dat Hij degene is door wie alles geworden is dat er is. Maar dat Hij tegelijk ook zich niet voor schaamde om een mens te worden, om zo de macht van de zonde te breken en het leven te winnen voor ieder die in hem gelooft. Wilt u ruimte geven voor uw woord? Wilt u met onze broeders en zusters zijn in al die landen die waarschijnlijk toch meer moeite hebben met hun geloof hierdoor? Wilt u hen beschermen? En wilt u geven dat ze vrijmoedig mogen leven met u, te midden van alles wat er om hen heen gebeurt? En wilt u hen maken tot een getuigenis van de Heer Jezus? We danken u dat we ook mogen bidden voor ons eigen land, voor de verkiezingen die er woensdag zullen zijn. U weet wat er allemaal op het spel staat. U weet ook hoe wij er allemaal persoonlijk over denken. Wilt u geven dat we ook daarin zoeken naar wat u van ons vraagt en wat u van ons wilt. Dat we mogen kiezen wat uw toekomst bevordert. Wat uw wil vertaalt. Dat u ook daarin uw zegen tonen. We danken u dat we ook met onze persoonlijke dingen bij u mogen komen. Wil u bidden voor broeder Hogedoorn, die in een onzekere tijd is, wilt u hem en zijn gezin, zijn familie nabij zijn in het afwachten van de dingen die gaan komen en gaan gebeuren. Wilt u geven dat ze te midden van alles wat er gebeurt mogen ervaren dat u hen draagt. We willen u ook bidden voor de familie Isarin. Heer, wilt u hen in de komende tijd nabij zijn? Wilt u Ruben ook bewaren als hij op reis gaat naar gebieden waar alle dingen anders zijn dan hier? In ieder geval ook een stuk onzekerder. Wilt u geven dat hij mag ervaren dat hij daar mag zijn in uw bescherming? Want Heer, er is ergens een psalm die zegt dat waar u bent, dat we daar veilig wonen. Wilt u erbij zijn en wilt u hem weer veilig ook terugbrengen? We willen ook bidden voor Sophia en Gera, heren die een tijd naar Kenia gaan om daar dingen uit te wisselen. Wilt u hen ook bewaren, want ook daar is het niet allemaal zo als wij gewend zijn. Wilt u geven dat ze mogen gaan in uw bescherming en vanuit het vertrouwen dat u ook daar ruimte en veiligheid kunt geven wanneer we die bij u zoeken. Wilt u hen zegenen in het werk dat ze daar gaan doen? We danken u dat we ook mogen bidden voor broeder en zuster Van de Bor. Wilt u hen in de periode waarin ze nu zijn rust geven en weer kracht geven om verder te gaan? En wilt u hen zegenen, ook naar de toekomst toe? Wilt u geven dat ze mogen ervaren dat ook hun toekomst in uw hand veilig is? Dank u dat we daarvoor mogen bidden. We willen u ook bidden voor broeder Seluma en zuster Seluma. Wilt u bij broeder Seluma zijn die in Zuid-Afrika is om de begrafenis van zijn vader te regelen? Wilt u hem daarin kracht geven? Wilt u hem ook troost geven? En wilt u geven dat hij mag ervaren dat hij daar kan werken, kan zijn vanuit de veiligheid die u bent ook voor hem, ook daar? Wilt u troost geven ook aan al degenen die bij zo'n bericht van een overlijden van een vader weer herinnerd worden aan hun eigen rouw en verdriet? Wilt u troost geven? Wilt u geven dat we deze dingen niet verborgen houden voor u, niet zelf oplossen, maar dat we bij u uiten hoe zeer sommige dingen kunnen zijn en kunnen doen? En wilt u ons leren om alles met u te delen, tot onze grootste vragen en waaroms aan toe? Het kan, want u kent ons. U weet wie we zijn. U kent ons hart. Dat u ons dat telkens opnieuw doen verstaan als we met verdriet en rouw geconfronteerd worden. Heren, we willen u ook bidden voor de ouderen in de gemeente die op allerlei manieren te maken hebben met afstand doen, afscheid nemen, loslaten, accepteren dat het moeilijker gaat. Al die dingen die zo zwaar kunnen zijn om te doen. Wilt u hen daarin nabij zijn? En wilt u geven dat ze mogen zien dat dit ook in uw hand is en in uw bescherming? En dat u ook de kracht wilt geven voor alles wat er gevraagd wordt. In het bijzonder denken we daarbij aan zuster De Zwaan. Wilt u haar zegenen, Heer, en wilt u geven dat ze in die bloemengroet van de gemeente ook iets mag zien van uw nabijheid en genade? Heer, wil u ook danken voor gebeurtenissen binnen de gemeente. We danken u voor de geboorte van Willemijn. Dank wel dat u haar leven gespaard heeft en dat van de moeder. Wilt u geven dat ze met elkaar mogen ervaren dat ook in haar leven u nabij bent en dat u geborgenheid en veiligheid geeft en dat u zorgt voor de toekomst. U zorgt voor de dingen die nodig zijn. En wilt u hen helpen om te zoeken naar wat u van hen vraagt. Hetzelfde willen we ook bidden voor broeder en zuster van de Brink. Dank wel dat u Kiki veilig geboren heeft laten worden. Dank wel dat ze een kind mag zijn wat geboren wordt in het midden van de gemeente ook. Dus ook hen geven wat zij nodig hebben om met elkaar, midden in de gemeente, samen met alle andere ouders ook, te leven als mensen die u kennen. En zo laten zien aan de kinderen dat het geweldig is dat u onze God bent. Dank wel voor alles wat we zo mochten bidden en mochten vragen. Dank wel dat we u ter harte gaan. En dat we bij u veilig zijn. Altijd. Dank u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. U krijgt de gelegenheid uw gaven te geven. En als ik het goed gezien heb, staat dat op de mededelingblad. De eerste collecte voor de kerk, tweede voor rente en aflossing. Daarna komen de kinderen terug. En ik weet niet of ze nog wat te zeggen hebben. Als dat niet het geval is, zingen we Psalm 149, de eerste en laatste couplet uit de oude berijming. Ontvang en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.